Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Mijn naam is Paulien Roesink en u luistert op deze laatste dag van juli naar het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending vandaag een gesprek met Dr. Jip Dekker. Hij is namelijk samen met zijn collega's genomineerd voor de Eureka-prijs. Waarvoor die nominatie precies is, hoort u straks. We bellen ook met sportjournalist Jaap de Groot. En met hem praten we onder meer over de tot nu toe tegenvallende sportieve prestaties van Nederland op de Olympische Spelen in Parijs. En dit uur ook een bijdrage van onze huishistoricus Ingeborg van Teseling. Zij vertelt over enkele belangrijke Australiërs van Chinese afkomst. Dat en achtergronden bij het nieuws en muziek allemaal straks. Nu eerst de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 31 juli. Mijn naam is Paulien Roesink. De Transportvakbond zegt dat hun is verteld dat 850 werknemers hun baan zullen verliezen bij Rex Airlines. De luchtvaartmaatschappij heeft vrijwillig faillissement aangevraagd en is gestopt met al zijn Boeing 737 vluchten. De regionale diensten van de luchtvaartmaatschappij blijven actief, inclusief regionale vluchten naar luchthavens in hoofdsteden. Tijdens een protest bij een moskee in Southport in het Verenigd Koninkrijk is een politiebusje in brand gestoken en zijn agenten bekogeld met flessen. De onrust ontstond enkele uren na een herdenking voor de slachtoffers van een mesaanval, waarbij 3 kinderen omkwamen. De politie vermoedt dat aanhangers van de English Defence League achter het protest zitten en noemt de aanval op de lokale moskee walgelijk. Gezondheidsautoriteiten tasten nog steeds in het duister over de bron van de legionella-uitbraak in Melbourne. Zeker 6 mensen liggen op de intensive care. De meerderheid van de tot nu toe 33 geïnfecteerde patiënten moest in het ziekenhuis behandeld worden voor een ernstige vorm van longontsteking. Naar verwachting zal het aantal besmettingen nog stijgen. Er wordt namelijk gewacht op de testresultaten van nog eens 10 vermoedelijke patiënten. De Victoriaanse regering heeft financiering aangekondigd voor een nieuw project bij het Burnett Institute, gericht op de ontwikkeling van een reeks maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren in onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen en scholen. Slechte binnenlucht wordt in verband gebracht met een toename van luchtwegvirussen, waaronder COVID-19. En nieuws uit Nederland dan. De provincie Utrecht bevestigt dat een kind in Leusden eerder deze maand in aanraking is gekomen met een wolf. Op een kledingstuk dat het kind die dag droeg is het DNA van een wolf aangetroffen. Het meisje was met de buitenschoolse opvang op landgoed Den Treek aan het spelen toen een wolf haar volgens begeleiders in haar zij beet. Het kind viel en raakte licht gewond. Er leeft een wolvenpaar dat erg beschermend is omdat het welpjes heeft. En vanwege het incident mogen fietsers en wandelaars tot 15 augustus niet meer in het gebied komen. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au/dutch. We gaan verder met de achtergronden bij het nieuws. Met het vertrek van 2 van zijn ministers heeft premier Anthony Albanese besloten om te schuiven met andere bewindslieden. De premier zegt trots te zijn dat hij meer dan 2 jaar lang hetzelfde team heeft behouden, maar dat de veranderingen staan voor een belangrijke stap vooruit.
Dit is SBS Dutch.
De aanleiding voor de stoelendans is het vertrek van twee belangrijke kabinetsleden, Linda Burney en Brendan O'Connor. Zij gaan allebei met pensioen. Opvallend is verder dat Claire O'Neill is overgestapt van binnenlandse zaken naar huisvesting en dakloosheid en dat Andrew Giles immigratie in heeft geruild voor vaardigheden en opleidingen in The Elder Ministry. Maandag zijn alle nieuwe ministers ingezworen door de gouverneur-generaal van het gemenebest van Australië, Sam Mostyn. Allereerst werd Tony Burke beëdigd. Hij neemt verschillende portefeuilles op zich, waaronder binnenlandse zaken, voorheen dus het domein van Claire O'Neill.
I, Anthony Stephen Burke, do swear that I will well and truly serve the Commonwealth of Australia, her land and her people, in the offices of Minister for Home Affairs and Minister for Immigration and Multicultural Affairs and Minister for Cyber Security and Minister for the Arts, so help me God.
Burke blijft ook aan als leader of the house. De herschikking komt te midden van politieke druk na een uitspraak van het Hoge Rechtshof eerder dit jaar die leidde tot de vrijlating van meer dan 150 immigranten die gevangen zaten. Terwijl de oppositie om opheldering vraagt, houdt Albanese vol dat de wijzigingen geen directe reactie zijn op die uitspraak. Hij zegt dat de herschikking deel uitmaakt van een bredere strategie om het kabinet te verfrissen en te diversifiëren. Toen afgelopen zondag werd gevraagd of Tony Burke de zware rol wel aankon, was de premier vol vertrouwen.
He's certainly up for it. I gave a lot of thought to the appropriate structure. I mean, that's one of the reasons for the structure which is there. One minister and then two junior assistants to them is, I think, the right structure.
De leider van de oppositie, Peter Dutton, suggereerde dat het feit dat Claire O'Neill van Binnenlandse Zaken en Andrew Giles van Immigratie zijn gehaald, bewijst dat ze hebben gefaald. Maar Albanese is het hier niet mee eens.
Peter Dutton will be negative. I'll give you that big tip. He'll be destructive. He'll attack people. He'll engage in the sort of vilification which is his specialty. His team keep telling him to smile more, but I've seen no evidence that any of that is working. What I see is his relentless negativity. And the fact is that Peter Dutton left a mess in the portfolios in which he held. Peter Dutton was one of the people in the former government who presided over the dysfunction that's been identified through the reviews that have taken place. There's been three of them.
De benoeming van Burke als minister van Immigratie biedt weinig hoop voor Afife Saidazi, een vluchteling uit Iran. De afgelopen 14 dagen protesteerde zij samen met nog een tiental andere vluchtelingen dag en nacht voor het kantoor van Claire O'Neill, terwijl ze in tenten verbleven. Mevrouw Saidazi is teleurgesteld dat nog mevrouw O'Neill nog iemand van haar kantoor naar buiten is gekomen om met de groep te praten.
She never showed up. She never came to see or send someone to ask, so what do you want us to do? Or find a solution together. And that's till last night.
Mevrouw Saidazi zegt weinig vertrouwen te hebben dat minister Burke minder afwijzend zal zijn ten aanzien van hun eisen.
It's not about one person or one side of the government that they can help or finish this limbo. We ask both governments, the current and the previous one. We encourage everyone. We're asking everyone, please, please, end this limbo. Finish this uncertainty. Finish this. This mess up. You all sadly had hands on it, and you are the one you can finish it. We asking all of them, previous and current, Labour and Liberal, they can do. The solution is in their hand.
Naast de portefeuilles Immigratie en Binnenlandse Zaken werd Malandiri McCarthy ingezworen als de nieuwe minister voor Indigenous Australians. Zij heeft het stokje overgenomen van Linda Burney.
Senator, the Honourable Malandiri McCarthy as Minister for Indigenous Australians.
Ms. McCarthy, I invite you to take and subscribe the oath of office as Minister for Indigenous Australians.
Thank you. I, Malandiri Barbaran McCarthy, do swear that I will well and truly serve the Commonwealth of Australia, her land and her people, in the office of Minister for Indigenous Australians, so help me God.
Andere veranderingen dan. Murray Watt verhuist van landbouw naar werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen. Julie Collins keert terug naar landbouw, een portefeuille die ze eerder al bekleedde. En Pat Conroy behoudt zijn portefeuilles Defensie, Industry en Pacific, maar dan nu als lid van het kabinet. Denny McAllister zal de portefeuilles Steden en Noodhulp in The Outer Ministry op zich nemen. En Kate Twites, Julian Hill en Josh Wilson zijn alle drie bevorderd tot assistant ministers. Met het pensioen van Linda Burney en Brendan O'Connor en het terugtreden van assistentminister Carol Brown wegens gezondheidsredenen stond premier Anthony Albanese stil bij het werk dat het drietal heeft verricht.
And I do once again pay tribute to Brendan O'Connor and Linda Burney for their extraordinary contribution to our nation over a long period of time. I also want to thank Carol Brown. Carol Brown is stepping back as an assistant minister to prioritise her health, something that some of you would be aware of, the issues that she's been dealing with. And she's made, I think, the right decision in order to do that. But she'll continue to serve Tasmania as a senator and continue to be an outstanding representative for Tasmania, a passionate Tasmanian.
Dit was een verhaal van Esmael Galib voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Eerder deze maand werd een van de oudste voorbeelden van grotschilderkunst ontdekt op het Indonesische eiland Sulawesi. En nu hebben onderzoekers een andere ontdekking gedaan. Henry Carudin, een PhD-kandidaat aan de Australian National University en hoofdauteur van dit nieuwe onderzoek, zegt dat oude resten, gevonden in een dorp op de Tanimbar-eilanden, wijzen op menselijke activiteiten en bewoning daar 42.000 jaar geleden.
Consumption remains, like the shells that we that there is a burning and charcoal in there. And the sea urchin and the crabs that we discovered during the excavation.
Sahul was een paleocontinent bestaande uit het vasteland van Australië, Tasmanië, Nieuw-Guinea en de Aru-eilanden en werd gesplitst na de laatste ijstijd zo'n 18.000 jaar geleden. Sinds de jaren 60 hebben onderzoekers lang gediscussieerd over twee mogelijke migratieroutes om te verklaren hoe de vroegere bevolking op de Sahul terecht is gekomen. Het eerste migratietraject beschrijft een reis van Sulawesi in Indonesië naar Nieuw-Guinea. Een route waarvan onderzoekers al wisten dat deze ooit een landbrug was naar het land. En een ander pad in het zuiden dat van Bali naar Timor en de Tanimbar-eilanden leidt, waarvan onderzoekers, waaronder dus Henry Carudin, denken dat het een cruciale doorgangsroute kan zijn geweest.
And in the middle is always an archipelago, an island group we call Wallacea. So in order to come to Australia, they have to island hopping. They have to find a way to across the sea barrier.
De nieuwe opgraving levert bewijs dat het pad in het zuiden een veel gebruikte route was en vindt bewijs van geavanceerde maritieme technologie en navigatievaardigheden. Wetenschappers noemen de resten van buideldieren ook bewijs van migratie, aangezien die dieren van oorsprong niet op de eilanden voorkwamen.
We know that the macropod like kangaroo or wallaby is really good swimmer, but are they as good as swimming 100 kilometers? Or someone bringing it from the Papua?
Onderzoekers zeggen dat er nog steeds bewijs is van menselijke bewoning in Australië die meer dan 60.000 jaar oud is. En migratie vanuit Indonesië is slechts een ander stukje van de grote puzzel. Dit was een verhaal van Sam Dover en Phoebe Days voor SBS Nieuws. En SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands. De Nederlandse dokter Jip Dekker is werkzaam bij Monash University en is Research Fellow bij Optima. En werkt aan het open source softwareprogramma MiniZinc. Vandaag is bekend geworden dat hij, samen met zijn collega's natuurlijk, met dit project genomineerd is voor de Australian Research Data Commons Eureka Prize voor Excellence in Research Software. Deze prijs is bedoeld voor de ontwikkeling, onderhoud of uitbreiding van software die belangrijk nieuw wetenschappelijk onderzoek mogelijk heeft gemaakt. Wij belden Jip om meer te weten te komen over dit project en om te horen wat het voor hem betekent om genomineerd te zijn voor deze Eureka-prijs.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Gefeliciteerd met de nominatie voor die mooie prijs voor Minizink. Kan je uitleggen wat Minizink is?
Minizink is een tool of een taal die helpt met het oplossen van complexe beslissingsproblemen. Dan moet je denken aan een probleem waar je keuzes moet maken en dat er regels zijn voor die keuze. En dan beschrijf je in Minizink jouw probleem en dan helpt de software naar het zoeken van de beste oplossing.
Wauw, dat klinkt nog steeds best wel abracadabra, want wie gebruikt dan die software?
Er zijn heel veel verschillende voorbeelden van problemen die je kunt oplossen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het maken van schoolroosters, dat scholieren verschillende vakken moeten volgen, maar dat je wil zorgen dat er zo min mogelijk tussenuren zijn. Het plannen van openbaar vervoer, dus in de staat of voor het land, om de wachttijden van tussenstops te verminderen. Het inplannen van werknemers voor een groot bedrijf.
Kan je dit al eigenlijk een beetje omvatten onder AI of is het totaal iets anders?
Wat mensen vaak zien als AI is vaak de machine learning. Wij zijn ook deel van AI, maar het zit toch vaak meer vanuit de logica en de wiskunde. Dus het is zeker AI, maar misschien anders dan dat mensen gewend zijn.
Dus vanuit hele verschillende bedrijfstakken gebruiken ze Minizink?
Vaak ook wel dezelfde, alleen het is vaak een combinatie. Dus machine learning is heel erg goed voor als je dingen moet voorspellen. Dus als je nog niet per se weet wat er gaat gebeuren. Minizink is vaak heel erg goed als je weet wat er gaat gebeuren. Maar je wil nu de beste beslissingen gaan maken met wat er gaat gebeuren. Dus je weet bijvoorbeeld al welke medewerkers er zullen zijn volgende week. Maar het is misschien moeilijk om te zeggen wie moet gaan werken op welke dag.
Ja. Wat onderscheidt Minizink van andere soortgelijke software?
Minizink is een overbruggende technologie. Dus voor Minizink had je al verschillende technieken om dit soort problemen op te lossen. Vanuit de logica, de wiskunde of andere computerwetenschappen. Maar zelfs voor experts is het soms moeilijk om te weten wat het beste werkt. Met Minizink maak je maar één omschrijving en kun je ze allemaal uitproberen. En dat zorgt ervoor dat je veel sneller of beter je problemen kan oplossen.
En staat Minizink in die zin nog een beetje in de kinderschoenen? Of denk je, nou, we zijn al echt wel al daar waar we willen zijn en het is alleen nog maar fine-tunen?
Er is altijd meer werk om te doen en wetenschap gaat snel. Dus er zijn altijd extra features die we willen toevoegen. Maar Minizink is al een product wat al goed op de markt staat. Dus als je het wil gebruiken, kun je dus vanuit gaan dat het goed werkt.
Ja, dat is geruststellend natuurlijk. En is dit echt een typisch Australisch project?
Wij werken best wel internationaal. Dus we werken bijvoorbeeld met mensen in Zweden en in Nederland. Maar de core team, dus de mensen die daadwerkelijk de Minizink-taal maken, die werken allemaal in Australië bij Monash University.
Ja, daar werk jij dus ook, hè? Hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen?
Ik studeerde voor mijn master in Zweden, in Uppsala. En ik heb zo Minizink leren kennen en toen ik op zoek was naar de volgende stap, kwam ik Pieter Stakkie tegen. En die heeft mij geholpen om een inschrijving te doen voor een PhD. En zodoende ben ik bij Monash terechtgekomen.
En dan ben je nu in één keer onderdeel van een team dat is genomineerd voor, ik moet het even goed uitspreken, dus ik moet het echt oplezen, de Australian Research Data Commons Eureka Prize for Excellence in Research Software. Nou, zeg dat even in één keer zo, ademloos. Hoe is dat? Wat is de sfeer binnen het team?
Het is geweldig. Wij voelen ons zeer vereerd om finalisten te zijn voor deze Eureka-prijs. Research software wordt niet altijd evenveel op prijs gesteld. En daarom is deze categorie binnen de Eureka-prijs heel erg belangrijk voor ons. En is het echt geweldig om finalisten te zijn in die categorie.
Ja, je bent dus nu finalist, dus je staat op de shortlist, zeg maar. Het duurt nog even voor de prijswinnaars bekend worden gemaakt. Maar wat betekent dat voor jou en het team als je daadwerkelijk wint?
Voor ons is het voornamelijk de erkenning dat wij heel erg goed werk gedaan hebben. En is het ook natuurlijk geweldig om een beetje naamsbekendheid te krijgen met Minizink.
Ja, dat is nog even afwachten of jullie daadwerkelijk met de prijs naar huis gaan natuurlijk. 4 september is de uitreiking. Ga je erbij zijn in Sydney Town Hall op die avond?
Ja, ik ga erbij zijn. Ik ben heel erg benieuwd. En het wordt een hele mooie ceremonie als ik kijk naar de vorige jaren.
Mm-hmm. Ik wens je heel veel succes met deze spannende maand en we duimen voor je dat je in de prijzen valt natuurlijk.
Dankjewel.
Ja, u hoorde dokter Jip Dekker, wel even netjes afkondigen, Paulien. Op woensdag 4 september, dat zei ik net ook al, hoort hij dus met zijn team of die daadwerkelijk in de prijzen is gevallen. Het is bijna 9:30 als ik hier op de klok kijk. Hoogste tijd dus voor muziek nu bij SBS Dutch. Dit is Anita Meijer met Why Tell Me Why. Ondanks de aanmoedigingen van koning Willem-Alexander, koningin Maxima, kroonprinses Amalia en prinses Alexia is het nog geen enkele Nederlandse sporter gelukt om in Parijs een Olympische medaille te winnen. Is dit pure pech, een kwestie van niet kunnen pieken op het juiste moment of speelt er meer? Eerder vanmorgen belde ik met sportjournalist Jaap de Groot. Hij vreest dat er een verband te leggen is tussen de tot nu toe tegenvallende prestaties van Team NL en het nieuwe beleid bij sportorganisatie NOC-NSF.
SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook.
Jaap, hoe is het in kamp Team NL? Want tot nu toe brillenstand. 0-0-0. Geen medailles nog voor Nederland. Wat is er aan de hand?
Nou ja, kijk, ik sprak Pieter van de Hogeband voor de start van de Spelen. En die zei, ja, de eerste dag wordt heel belangrijk. Als je dan een medaille pakt, ja, dan heeft het meteen een soort sneeuwbaleffect in positieve zin richting de rest van Team NL. En het ontstaat een soort fight. Had een beetje zijn hoop gevestigd op Demi Vollering op de eerste dag met een tijdrit. Maar die werd de vijfde. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal van Team NL geworden tot nu toe in de eerste week. Allemaal net niet. Vierde plaats, vijfde plaats. Nou, toen hadden we vandaag hadden we een beetje een hoop gevestigd op wereldkampioen judo Joanna van Lieshout. Nou, die vloog bij de eerste partij ook uit tegen een outsider uit Korea. Nou, die kreeg echt zo'n enorme mentale dreun ervan. Die schoot in de migraine, wat ze nooit gehad heeft. Moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Dus ja, we staan op nul. Na vier dagen. Ik kan me niet herinneren de tijd dat dat het geval was. Want ik wist dat drie dagen zonder medailles. Dat was het laatst in Korea, in Seoul, in 1988. Na vier dagen zonder medailles. Moeten we volgens mij wel heel ver terug. En het is een beetje pijnlijk om te zeggen, maar Ik vraag me dus af in hoeverre dit al een voorteken is van het nieuwe beleid bij NOC-NSF. Daar is toch een beetje met de komst van Mark van der Tweel als directeur en Anneke van Zanen als voorzitter een soort van breedte sport plus situatie ontstaan. Topsport, dat werd een beetje als eng en een beetje not done werd dat gezien. Ook de scherpte waarmee dat gebeurt, hè, de hardheid die daarmee gepaard gaat. We hebben het bij de turnsters gezien. Daar is gewoon een hele generatie kapot gemaakt. Maar ik hoor ook geluiden uit andere sporten dat de trend van nieuwe soort bestuurders, die toch een beetje een softere benadering. En ik vond ook de slogan van NOC-NSF van we moeten het meest sportieve land ter wereld worden. Dat is geen slogan voor NOC, dat is een slogan voor NSF. De breedte sportkant. Dan zeg je het meest sportieve land ter wereld. Voor de NOC-kant zeg je altijd winnen, want dat is topsport.
Ja.
En ik ben een beetje bang dat het een beetje insluimert. Ook als ik kijk naar de coaches en de begeleiders. Ja, de harde jongens, de bikkels. Daarom ben ik een beetje beducht voor de toekomst. En of dit nou al te maken, of dit een voorteken is van het nieuwe beleid. En heel opvallend is dat morgen, dan gaan we echt wel een medaille halen, want er zijn de roeifinales. Maar als je daar ziet, dan heb je dus een coach, een paar coaches, die knijterhard zijn. En er is ook alweer een onderzoek naar geweest, naar hoe dat gegaan is. Nou, het was aanvankelijk, werden ze met de grond gelijk gemaakt. Die zijn naar de rechter gestapt. En die heeft het hele rapport van het onderzoeksbureau met de grond gelijk gemaakt. De vooravond van de Spelen wilden de topsportgroep en de roeiers wilden dat het hele bestuur op zou stappen. Dus daar is ook een spanningsveld ontstaan. Door die andere toonzetting die we nu in Nederland merken, van ik noem het maar breed sport plus. Nogmaals, ik hoop niet dat dit een voorteken is dat we na vier dagen op nul medailles staan van een nieuwe trend die we in Nederland gaan krijgen. Ja, dat zou zonde zijn voor heel veel topsporters. die daardoor in hun ambitie worden geremd.
Maar jij gaat meteen nu de diepte in en dat snap ik. Maar je hoort ook veel mensen zeggen, ja, dat is het mooie van sport. Je moet natuurlijk pieken op het juiste moment. En je hebt gewoon mensen die pieken waarvan je het niet verwacht. En als jij dan net even een dagje minder bent, ja, dan lig je eruit in dit geval. Kan dat het ook zijn? Of is het te opvallend dat het op alle sporten binnen de Nederlandse team niet gaat?
Jij zegt het heel goed, Paulien. Topsport is onder de grootste druk, onder de moeilijkste omstandigheden leveren. Pieken op het juiste moment, is wat je zegt. We zien dus nu dat we dus tot nu toe pieken we niet op het juiste moment. Dus dat essentiële topsportelement is dus op de een of andere manier aangepast. En dan zie je dus bij bepaalde sporten zoals het wielrennen, zoals het roeien. Maar ik hoor nu al achter de schermen dat er bij de Atletiek Unie ook gewoon een andere, softer beleid gaande is. Waar ook de atleten zelf niet blij mee zijn. En domme pech, ik geloof daar niet zo in. Het kan een uitzondering op de regel zijn.
Puk Pietersen, hè? Lekker band. Dat is echt domme pech.
Dat is domme pech. Maar kijk eens even naar het zwemmen. Zoals het er nu uitziet, gaan we geen één medaille halen. Dat is ongekend.
Nee, die komen allemaal mee naar Australië bijna. Vooral bij de dames, die gouden plakken, die gaan richting Australië.
Dat judo en zwemmen, daar is zwaar door NFNSF in geïnvesteerd. Als het zo doorgaat, geen één medaille. Nou, dat is toch ongekend.
Ja, laten we niet alleen maar bij de pakken neer gaan zitten. Laten we ook vooruitkijken naar wat er komt. Want we gunnen heel Nederland, alle sportliefhebbers, maar ook de koninklijke familie die aanwezig is. Die zie ik volop verschijnen, die praten met sporters. Die moet momenteel veel nazorg doen, geloof ik, om de teleurgestelde sporters op te vangen. Maar je zei het al, de roeifinales gaan vandaag komen. Jij zit nog op de dinsdag, wij zitten al in de woensdag. Die komen vandaag, dus daar liggen echt kansen.
Er komt vandaag bij jullie gewoon een medaille. Alleen, kijk, je moet ook reëel zijn. De tweede week, daar liggen eigenlijk de meeste medaillemogelijkheden van Nederland. Hè. Dus de baanwielrenners, de roeiers, de atletiek, de hockeyers, de waterpolo. Dus het accent ligt in de tweede week. Alleen, we hadden het net over die 36 medailles van Grace Note, die voorspelbaar. Dan moet je wel in je eerste week een paar van die medailles meepikken. Nou, en dat is dus niet gelukt. Dus ik zat vanmiddag even te rekenen. Ik denk dat je op dit moment ziet het eruit dat je tussen de 20 en 25 medailles uit kunt komen. Wat op zich natuurlijk niet slecht is. Alleen, het geeft ook te denken over de situatie bij bepaalde bonden. En ook het type beleid wat ze voeren. Want het is geen toeval dat bij het waterpolo, bij het atletiek en bij het baanwielrennen en bij het roeien. En ook bij het zeilen. Dat daar toch een hele, toch een beetje een klassieke begeleiding nog steeds plaatsvindt. En dat levert dus wel resultaten op. En het moet ook reëel zijn. Als je de tweede week gaat oogsten, praat niemand meer over de eerste week. Dus de laatste smaak is altijd het lekkerst.
Ja, ik kijk even snel naar het programma. Er is dus roeien, judo, paardensport, zwemmen, tennis, waterpolo, toevallig Nederland, Australië bij de vrouwen. Hockey, Duitsland, Nederland bij de mannen. 3x3 basketbal, daar hebben we ook best wel hoge verwachtingen over, las ik ergens.
Nou ja, ik kan me nog herinneren in Tokio, toen ben ik bij zo'n sessie geweest. Ja, je weet niet wat je ziet, het is super spectaculair. Maar het ligt zo verschrikkelijk dicht bij elkaar, dat de vorm van de dag is dan echt beslissend. Voor de rest, geniet ik hier in Parijs. Het was tot en met de opening, had ik af en toe het gevoel dat ik hier in een spookstad zat. Zoveel soldaten, zoveel politieagenten. Maar na de openingsceremonie is Parijs losgegaan en is het echt de Olympische sfeer. En ik moet zeggen, ik weet niet hoe het in Australië overkomt, maar of je hier nu naar het zwemmen zit te kijken, of naar tafeltennis, of naar het schermen. Ik heb al tegen iemand gezegd, al hadden ze hier sjoelen georganiseerd en doet de Fransmannen mee, dan gaat het dak eraf. De Fransen zijn zo positief chauvinistisch, dat elke wedstrijd, elke competitie, dat is een spektakel. En dat is toch wel mooi om te zien.
En dat heeft voor hen ook resultaten, hè? Want ze doen het hartstikke goed wat betreft de medailles.
Ze doen het fantastisch. En wat Pieter van der Hoogt van de Laag, die eerste dag scoren met de medaille, dat is zo belangrijk. Dat hebben zij gedaan. Ja, en het gaat maar door. En ja, ik moet ook zeggen dat Australië had helaas pech toen die dag. Maar die rugby sevens, dat Frankrijk van Fiji die finale won. Ja, dat had zo'n impact hier. Want dat rugby, vooral deze rugbyploeg, die zijn zo ongelooflijk populair en dat die dan goud winnen. Ja, dat heeft effect op die hele attitude van de Fransen hier. Ze zijn trots op het land en ze willen het weten. En willen ze ook uitstralen naar de rest van de wereld. Want ik moet zeggen, ik zat voor de week naar tafeltennis te kijken. Een Fransman tegen iemand uit India. Die waarschijnlijk nooit voor meer dan 20 mensen gespeeld heeft. Die zat hier nu in een sfeer alsof het de Engelse cupfinal betrof. Nou, die werd helemaal weggeslagen, want die was natuurlijk van onder tot boven geïntimideerd. Maar ja, het is wel bijzonder.
Ja, tot slot Jaap. Tot nu toe, sportief gezien, gaat het hartstikke goed. En er waren wat opmerkingen over de opening, maar dat hebben we al lang achter ons gelaten. Het enige smetje tot nu toe, bijna letterlijk, is natuurlijk de scène en de waterkwaliteit. Want dat heeft nu effect op de sporters.
Ja, het is een horror scenario. Horror begon natuurlijk al vrijdag aan bij die opening. Dat begon te regenen. Daar hebben de tv-kijkers niet veel last van gehad. Want de show must go on. En ze hadden natuurlijk heel veel clips hebben ze erin gegooid. Dus dat, het beeld naar de wereld toe was heel positief. Maar de mensen die erbij waren, die zijn helemaal weggeregend. Alleen, er zat een tweede nadeel aan vast. De enorme regen die niet alleen op de vrijdag, maar ook op de zaterdag is gevallen, heeft weer tot gevolg gehad. Dat die speciale bassin die gemaakt was om de scène te reinigen, is volgeraakt. Waardoor er weer een deel van de riool in de Seine is gestroomd. En ze hebben 2-3 dagen nodig om te herstellen. Dus ja, de triathlon moet met een dag worden uitgesteld. Die gaat morgenochtend beginnen. Alleen, er was voor vanavond weer onweer en noodweer voorspeld. Alleen, tot nu toe is het nog droog. Dus als dat nou tot morgen zo blijft, dan zouden ze morgen de triathlon kunnen doen. Dus gaat het wel regenen, dan ontstaat opnieuw hetzelfde probleem. Ja, en dan is plan C, dat het uitgesteld wordt naar vrijdag 2 augustus. En dan moet het lukken, want dan is het echt 3-4 dagen weer mooi weer. Ik kan me niet voorstellen dat Frankrijk, wat zich zo op de kaart wil zetten, gezichtsverlies wil gaan leiden door het zwemmen eruit te halen. Ik denk dat we dat betreft alles aan gaan doen om het toch door te laten gaan.
Ja, dankjewel Jaap. Voor nu, we spreken jou weer in onze zaterdaguitzending.
Helemaal goed. Tot van de week.
We horen sportjournalist Jaap de Groot. En laten we met z'n allen keihard gaan duimen voor die eerste felbegeerde medaille voor de Nederlandse sporters. Jaap die zei het net al, hij geniet van al het mooie sport in Parijs. De komende minuten wanen wij ons ook even in Frankrijk. Dankzij de prachtige stemmen van Lisbeth List en Ramse Shaffi. Dit is Pour rien du monde, wat zoiets betekent als voor niets in de wereld. Luistert u vaker naar SBS Dutch, dan kent u waarschijnlijk onze serie Australië tot nu toe al. Hierin bespreekt huishistoricus Ingeborg van Teeseling maandelijks een onderwerp uit de Australische geschiedenis. Vandaag zijn twee gewichtige Australiërs van Chinese afkomst onderwerp van gesprek. En komt ook het pamflet The Chinese Question 1878-79 aan bod. Volgens Ingeborg is dit een van de belangrijkste documenten uit de Australische geschiedenis. Australische democratie. Gaat goed. Hier komt Ingeborg.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Ingeborg, naar aanleiding van het feit dat deze maand in 1857, we gaan dus even terug in de tijd, de zogenaamde Buckland Riots plaatsvonden, wilde je het deze keer hebben over twee hele belangrijke Australiërs van Chinese afkomst. Voordat we dat doen, kan je ons even bijpraten over die Buckland Riots. Ik weet er zelf heel weinig vanaf namelijk.
Ja, tuurlijk, maar daarvoor moet ik even een paar decennia terug van 1857. Kijk, we weten dat er Chinezen in Australië waren vanaf 1810 of zo, maar er kwamen er veel meer vanaf 1842. Want dat jaar gingen de Britten met kanonneerboten in de belangrijke havens in China liggen en eisten dat het land dat zich natuurlijk tot dan altijd gesloten had gehouden, openging. Dat was een soort diplomatie met getrokken revolver. En de Chinezen hadden dan ook hartstikke weinig keus. Het land ging open. Mensen uit het westen konden China in en de westerse machten eisten ook dat Chinezen in hun landen kwamen werken. Vaak was dat heel slecht betaald werk, waarbij ze ook slecht werden behandeld en weinig bewegingsvrijheid hadden. En ook in Australië gebeurde dat precies zo. Maar in 1851 werd er natuurlijk goud gevonden in Victoria. En mensen kwamen van overal om een kans te maken op grote rijkdom, ook uit China. In het begin ging dat heel redelijk, maar al snel bleek dat de Chinezen heel goed waren in het mijnen naar goud en dat ze ook minder van hun winsten in het café opdronken dan de witte werkers. En dat had jaloezie tot gevolg. En in 1857 viel een grote groep dronken witte mijnwerkers het Chinese kamp in Buckland aan. Ze zetten het in brand, stalen alles wat de mannen hadden, sloegen ze in elkaar en doden 3 mensen. In de volgende jaren, vooral tussen 1860 en 1861, waren er nog eens 8 van dat soort rellen. Vooral rond Laming Flat.
Ja, het is een beetje zo'n terugkerend verhaal hè, in Australië. Racisme, niet heel vrolijkmakend. Waarom wil je het hierover hebben?
Nou, omdat er 2 mannen waren die zich daar vanuit hele verschillende hoeken trouwens hevig tegen verzetten. De eerste was Louis Amoy. Hij was geboren in Guangzhou in 1826, opgegroeid in Singapore en in 1951 in Melbourne aangekomen. Eerst werkte hij daar als timmerman. Het verhaal gaat bijvoorbeeld dat hij meehielp om een aantal van de eerste huizen in Zuid-Melbourne te bouwen. Maar een paar jaar later bezweek hij toch ook voor de goudkoorts. In Yeh, 100 kilometer ten noorden van Melbourne, vond hij al snel heel veel goud. En dat investeerde hij in andere goudmijnen. En vervolgens nodigde hij andere Chinezen die nog in China woonden uit om daar te komen werken. Er is wel eens geschat dat uiteindelijk zo'n 35.000 Chinezen gehoor gaven aan zijn oproep. Maar Amoy was heel verstandig en focuste niet alleen op goud. Hij begon winkels, opende de eerste rijstmolen in Victoria, kocht en verkocht thee en investeerde in land natuurlijk. En daarnaast zette hij allerlei liefdadigheidsinstanties op, vooral voor de Chinese werkers. En tegen de tijd dat de jaren 1860 zoiets aanbraken, was hij een echte leider van zijn gemeenschap geworden. En ook iemand die voortdurend werd opgeroepen als er problemen waren tussen de Chinezen onderling of tussen de Chinezen en witte Australiërs. Want Amoy was een hele goede diplomaat en daar werd regelmatig gebruik van gemaakt. Maar daar kwamen steeds meer wetten tegen de Chinezen. De Britten waren er niet blij mee, want ze schonden de verdragen die zij met de Chinese leiders hadden gesloten. Maar de Australiërs vonden dat er verschil moest zijn en blijven tussen mannen die vlees aten en mannen die rijst aten, zoals een van de kranten dat destijds uitdrukte. De Chinezen waren gewoon niet geciviliseerd, vonden de Australiërs. En dus moesten ze of het land uit. En dan als ze het land uit werden gestuurd, moesten ze zeker niet meer worden toegelaten. Vooral in Victoria waren er steeds strengere wetten die speciaal tegen de Chinezen werden gemaakt. Een soort apartheid avant la lettre dus. En een van de eerste van dat soort wetten in de wereld. Maar in 1897 ging Louis Amoy om de tafel zitten met zijn vrienden en medezakenmensen Loe Kong Meng en Chiok Hong Chiong. Samen schreven ze een pamflet waarvan ik vind dat het op elke school onderwezen zou moeten worden. Het is echt een van de belangrijkste documenten over Australische democratie die we hebben. Het heette De Chinese kwestie in Australië. En het is niet alleen prachtig geschreven, maar ook een soort les in rechtvaardigheid en redelijkheid.
Ja, daar wil ik wel meer over weten. Vertel.
Nou, de mannen begonnen natuurlijk met te zeggen dat ze hier niet vrijwillig waren gekomen, maar dat de Chinezen onder dwang en dreiging met geweld hun land uit waren gedreven. En dat er verdragen waren waar zij ook niet voor gekozen hadden, die wederkerigheid als basis hadden. We must come in and you shall come out. Wij moeten binnenkomen en jullie zullen naar buiten. En dat deden we dus, zeiden de mannen. En toen we dat deden, zeiden Amoy en zijn vrienden, kwamen we hier niet om te stelen of om te bedelen, maar om te werken. En dat hebben we gedaan. Heel hard werken zelfs. Niet alleen in de mijnen, maar we hebben groenten verbouwd, waardoor jullie kinderen nu niet meer in bossen sterven. We maken meubels die zelfs de allerarmsten kunnen betalen. En omdat we nauwelijks drinken, behandelen onze vrouwen, die trouwens meestal wit zijn, veel beter dan ze vaak door witte mannen worden behandeld. Daarnaast lezen we altijd, zeiden ze, over de principes van jullie Britten, zoals de Australiërs zelf toen nog vaak noemden. Jullie hebben de mond vol over broederschap en eerlijkheid en dat grote principe, behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Was dat nou echt wat jullie deden in Buckland en Laming Flat? Want als wij dat zouden doen, zou elke krant in Engeland en Australië ervan volstaan en schande roepen. Wij denken zelfs dat de Chinese keizer gedwongen zou worden om af te treden. Maar niemand heeft zijn excuses aangeboden aan de Chinese mijnwerkers die werden mishandeld. Wat betekent dat? Dat jullie eigenlijk niet geloven in rechtvaardigheid en fair play? Dat stuk was natuurlijk veel langer, maar het ging in op het feit dat het Chinese Rijk al bestond toen de Britten nog in grotten woonden en Australië nog werd gerund door First Nations mensen. En dat de manier waarop de Chinezen behandeld werden ook volgens het internationale recht niet klopte. Maar het deed vooral een beroep op het eergevoel van Australiërs. Dit gedrag betaamt jullie niet. Jullie zijn beter dan dit. Jullie zijn terecht trots op dit land. Laat je reputatie dan niet besmeurd worden door dit soort lage daden.
Hoe werd daarop gereageerd?
Nou ja, in het begin niet eigenlijk. Een paar jaar later legde de krant The Age uit dat het nooit de bedoeling was geweest dat in Australië andere rassen en dan vooral de Chinezen op gelijke voet met witte mensen zouden kunnen leven. Om gelijkheid te hebben, democratie zelfs, schreef de krant, was discriminatie noodzakelijk. Natuurlijk protesteerden de Chinezen binnen Australië en daarbuiten. En in de 1880, zo het eind van de jaren, kwamen twee commissarissen die waren uitgestuurd door de Chinese keizer langs. Zij herhaalden de argumenten die Louis Amoy en zijn collega's niet zo lang daarvoor hadden opgeschreven. Ik denk ook dat ze dat pamflet hadden gelezen. Maar 10 jaar later introduceerde Victoria de Chinese Restriction and Regulation Act, die het bijna onmogelijk maakte voor Chinezen om het land nog binnen te komen. En uiteindelijk werd dat in 1901 bij federatie een landelijke wet. White Australia Policy met de dictation test, allebei bedacht om specifiek de Chinezen buiten de deur te houden en het land uit te gooien, wat er dan ook gebeurde. Maar Louis Amoy bleef. Hij richtte de Commercial Bank of Australia op, die ook geld leende aan Chinezen, wat geen enkele andere bank deed. En hij bleef proberen om bruggen te bouwen. Hij overleed op 92-jarige leeftijd in het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog. Tegen die tijd was een deel van zijn werk al overgenomen door iemand anders, William A. Kett.
Ja, dat was een advocaat, toch?
Ja, precies. En geboren in Australië, in Wangaratta, waar zijn vader een winkel had en tabak verbouwde en verkocht. Dus het verschil tussen die twee mannen was de ene geboren in China, de ander geboren in Australië. A. Kett senior, trouwens, was hier in de goudtijden aangetrokken ook door goud. Maar al snel realiseerde hij zich dat je meer geld verdiende door kruidenier te zijn dan mijnwerker. En zo verdiende hij uiteindelijk genoeg om een aangenaam middenklasse leven te leiden. Net zoals Louis Amoy was William A. Kett's vader een gemeenschapsleider. En dat wilde hij ook voor zijn zoon. Dus vanaf jonge leeftijd nam hij William mee naar de rechtbank om te tolken voor Chinezen die moesten voorkomen. En dat vond William waarschijnlijk een aantrekkelijke omgeving, want in 1893, toen hij 17 jaar oud was, schreef hij zich in om rechten te gaan studeren aan de Universiteit van Melbourne. In 1902 won hij zelfs een belangrijke prijs daar en een jaar later mocht hij zich advocaat noemen. Terwijl hij aan het studeren was, had William A. Kett zich ook bezig gehouden met ageren tegen de anti-Chinese maatregelen, net als Louis Amoy. Omdat hij veel wist van de wet, gaf hij lezingen over waarom de maatregelen onwettig waren. En hij schreef artikelen, ingezonde brieven naar de kranten. Hij hielp allerlei mensen die op het punt stonden om het land uitgezet te worden. En hij was, net als Louis Amoy ook, lid van allerlei organisaties die zich tegen de wetten verzetten. Maar hij hield zich vooral bezig met de wijzigingen die waren voorgesteld voor de wet die het werk in fabrieken regelde. Die wet was al racistisch, want er stonden speciale bepalingen in voor Chinezen. Dat begon bijvoorbeeld al met de definitie van een fabriek. Een witte fabriek was pas een fabriek als er 4 mensen werkten. In het geval van de Chinezen was dat nummer 1. En als je een fabriek was, moest je aan heel veel strengere eisen voldoen. De Chinezen mochten bijvoorbeeld ook minder werken, niet voor 7:30 ochtends of na 5:00 avonds en al helemaal niet in het weekend. En als ze meubilair maakten, dan moest daar een stempel in staan, gemaakt door Chinezen, met als gevolg dat veel vakbondsleden die meubels dan niet meer kochten. Want de vakbonden waren heel erg tegen de Chinezen, omdat ze bang waren dat ze de banen van hun witte leden zouden inpikken.
Ja, dat was dus hoe de wet er toen al uitzag. Wilden ze dat nog erger maken?
Ja, bijvoorbeeld een van de voorstellen was dat een fabriek alleen een Chinees mocht aannemen als de inspecteur daarvoor toestemming gaf. En dat zou heel moeilijk worden en duur en volslagen willekeurig. En dat was dus een van de dingen waar William Arquette zich tegen verzette. Vooral vanaf 1903, toen hij zijn eigen praktijk had, als de eerste Australische advocaat van Chinese afkomst. Jarenlang lukte het ook om die wijzigingen tegen te houden. In 1906 schreef hij een vergelijkbaar pamflet als dat van Louis Amoy. Het heette De Chinezen en de Fabriekswet. Het was bijna net zo goed geschreven en had deels dezelfde argumenten. Maar hij deed er nog wat juridische toefjes bovenop. En omdat hij in Australië geboren was en advocaat was, kreeg hij het ook voor elkaar om meer witte medestanders te krijgen. Een deel van de kerken bijvoorbeeld, die voorhield dat discriminatie nou niet echt leven naar het voorbeeld van Jezus betekende, dat hielp. En de wet werd daardoor een klein beetje afgezwakt. Intussen verdedigde William Arquette een heleboel Chinezen. In 1908 was er bijvoorbeeld James Minahan, een man die was geboren in Australië, had een Chinese moeder, een witte moeder en een Chinese vader, volgens mij was het dat. Hij had een paar jaar in China gewoond en toen hij terugkwam werd hij gepresenteerd met de dictation test. Toen hij daarvoor faalde omdat het in het Spaans was, werd hij bedreigd met deportatie. Arquette bracht de zaak tot het Hoge Rechtshof en won. Een paar jaar later stond hij als advocaat A. Chuk bij een man die een kamer huurde in een Chinese wasserette. Hij was opgepakt door de politie omdat hij om 6:15 ochtends, dus tijdens de verboden uren, zijn eigen shirt stond te strijken. Hij werd ook vrijgesproken. En tegelijkertijd richtte William Arquette de Sino-Australian Association op, de eerste Australisch-Chinese vriendschapsorganisatie. Hij bezocht China meerdere malen als afgevaardigde van de Victoriaanse Kamer van Koophandel en was consul voor China van 1913 tot 1917. Maar dat betekende niet dat hij niet gediscrimineerd werd. Op een dag werd hij bijvoorbeeld lastiggevallen door een man terwijl hij met de trein onderweg was naar de rechtbank. Toen hij daar aankwam bij de rechtbank, realiseerde hij zich dat de pestkop de advocaat van de andere kant was, dus in dezelfde zaak waar hij voor moest opkwamen. En nadat hij de zaak gewonnen had, sprak hij de man in de gang aan met een soort namaak Chinese accent, zei hij, "How you like my cross-examination?" William Arquette stierf in 1936 en in 2017 werd er een studiebeurs opgericht in zijn naam. Bij de eerste presentatie sprak Susan Kiefel, toen destijds de hoogste rechter van Australië. En zij zei dat Arquette altijd een hele goede advocaat geweest was, die zich met grote moed en goedheid had ingezet voor anderen. En dat was natuurlijk een compliment, maar het gaf ook een beetje aan wat toen en vaak nog steeds het probleem is van de Chinezen. Als je wil worden geaccepteerd, dan moet je altijd beter en aardiger zijn dan anderen. En zelfs dan loop je vaak nog tegen discriminatie aan.
Aldus historica Ingeborg van Teseling. We komen hiermee aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch. Op onze website sbs.com.au/dutch kunt u deze aflevering terugluisteren, maar ook meer afleveringen van Australië tot nu toe met Ingeborg. Terugluisteren kan ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en ook in Google Play. En u kunt ook naar ons luisteren via uw eigen favoriete podcastplayer, zoals bijvoorbeeld Spotify.
SBS Dutch is ook te vinden op Facebook, www.facebook.com/sbsdutch. Ook hier delen we onze verhalen en kunt u ons liken en volgen, zodat u niets mist en kunt meepraten over de onderwerpen. We eindigen vandaag met een bange hart van Rob de Nijs. Wij zijn de zaterdag weer, hopelijk u ook. Dag!
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.